I was in a meeting once.
Ik was eens in een bijeenkomst. Toen de spreker op het sprekersgestoelte ging staan en had nog nooit een publiek als dit gezien. Hij lachte en ging zitten. Maar u ziet er goed uit voor mij. Het is fantastisch om u te zien. Ik ben iemand die graag herinneringen ophaalt. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, aan de huisbezoeksters die naar mijn huis kwamen, dan denk ik aan mijn moeder. Die probeerde met hulp van mijn vader de notulen van de zustershulpvereniging te maken. Ik herinner me dat ik geroepen werd als bisschop. En we hadden 84 van de leden waren weduwen, van de 1080 leden. En ik herinner me hoe lief mijn vrouw was in haar begrip als ik de weduwen aan het bezoeken was. 84. Dan kreeg ik wat kip of wat dan ook. En ik bracht ze ook kip en dat kreeg ik van iemand die in de handel zat van kippen. En dan zeiden ze, Tommy is hier, Tommy is hier. Elk van hen vroeg mij om te spreken bij hun begrafenis. Ik heb bij al die begrafenissen gesproken, alle 84 en nog veel meer. Soms wel 3 op 1 dag. 10, 12, 2. Dus ik heb daar gevoelige herinneringen aan. Onze ziel heeft zich vanavond uitgestrekt naar de hemel. We zijn gezegend met prachtige muziek en geïnspireerde boodschappen. De geest van de Heer is hier aanwezig. Ik bid dat ik zijn inspiratie mag ontvangen. Nu ik u over enkele van mijn gedachten en gevoelens ga vertellen. Ik begin met een korte anekdote die iets illustreert dat ik duidelijk wil maken. Een jong echtpaar, Lisa en John, verhuisden naar een andere buurt. Op een ochtend keek Lisa tijdens het ontbijt uit het raam en zag haar buurvrouw de was ophangen. Die was is niet schoon, riep Lisa uit. Onze buurvrouw weet niet hoe ze haar kleren schoon moet krijgen. John keek stilzwijgend toe. Elke keer dat haar buurvrouw haar was te drogen hing, maakte Lisa dezelfde opmerkingen. Enkele weken later was Lisa verrast toen ze uit haar raam keek en mooie schone was zag hangen in de tuin van de buren. Ze zei tegen haar man, kijk John, ze heeft eindelijk geleerd hoe ze goed de was moet doen. Ik vraag me af hoe dat zo gekomen is. En John antwoordde, nou schat, dat kan ik wel beantwoorden voor je. Het interesseert je misschien om te weten dat ik vanmorgen vroeg ben opgestaan en de ramen heb gewassen.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
Ik wil u vanavond enkele denkbeelden voorleggen over hoe wij elkaar zien. Kijken wij door een raam dat schoongemaakt moet worden? Vellen we een oordeel zonder alle feiten te kennen? Wat zien we als we naar andere mensen kijken? Wat voor oordeel vellen we over ze? De Heiland heeft gezegd, oordeelt niet. Hij vervolgde. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw eigen oog is, bemerkt gij niet? Of met andere woorden, wat ziet gij bij het huis van uw buren iets dat gij voor vuile was houdt, maar merkt gij niet dat uw eigen huis een vuil raam heeft? Niemand onder ons is volmaakt. Ik ken niemand die zelfs maar zou voorgeven dat te zijn. En toch, ondanks onze eigen onvolmaaktheden hebben we om de een of andere reden de neiging om die van anderen aan te wijzen. We vellen een oordeel over hun daden of gebrek daaraan. We kunnen onmogelijk het hart, de bedoelingen of de omstandigheden kennen van iemand die misschien iets zegt of doet waarvan wij vinden dat we een reden hebben om het te bekritiseren. Vandaar het gebod: oordeelt niet. Deze conferentie is het 47 jaar geleden dat ik tot het Quorum der 12 Apostelen geroepen werd. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Ik was destijds lid van een van de priesterschapscomité's van de kerk. Dus toen mijn naam werd opgelezen, zat ik, zoals mij werd verwacht, bij mijn medeleden van dat priesterschapscomité. Maar mijn vrouw had geen idee waar ze heen moest en niemand om bij te zitten. En in feite kon ze helemaal geen zitplaats vinden in de tabernakel. Een lieve vriendin van ons, lid van de een van de algemene hulporganisatie besturen, die een zitplaats had op een plek die voor bestuursleden bestemd was, vroeg mijn vrouw om bij haar te komen zitten. Die vrouw wist niets van mijn roeping af, die bijna aangekondigd werd. Maar ze zag mijn vrouw, zag in dat ze wanhopig op zoek was naar een zitplaats en bood haar vriendelijk een aan. Mijn lieve vrouw was opgelucht en dankbaar voor dit vriendelijke gebaar. Toen ze echter zat, hoorde ze luid gefluister achter haar. Alsof een van de bestuursleden haar ergernis uitte tegen de zusters om haar heen over de brutaliteit van een van haar medebestuursleden om een buitenstaander uit te nodigen plaats te nemen in de sectie die alleen voor hen was gereserveerd. Er was geen excuus voor dat onvriendelijke gedrag, ongeacht wie er was uitgenodigd om daar te gaan zitten. Maar ik kan me alleen maar indenken hoe die vrouw zich voelde toen ze erachter kwam dat de indringer de vrouw van de nieuwste apostel was. Wij voelen geen vijandige gevoelens voor haar. We zijn niet alleen geneigd de daden en woorden van anderen te veroordelen, maar velen van ons veroordelen ook op grond van uiterlijk. Kleding, haarstijl, omvang. En de lijst is nog veel langer. Een klassiek voorbeeld van oordelen naar uiterlijk stond vele jaren geleden in een landelijk tijdschrift. Het is een waar gebeurd verhaal. Eén dat u misschien eerder hebt gehoord, maar dat het herhalen waard is. Een vrouw die Mary Bartels heette, woonde recht tegenover de ingang van een ziekenhuis. Haar gezin woonde op de begane grond en verhuurde de kamers op de verdieping aan polyklinische patiënten. Op een avond kwam er een man aan de deur die er echt verschrikkelijk uitzag. Vragen naar een kamer voor de nacht. Hij was voorovergebogen en verschrompeld. En zijn gezicht was helemaal vertrokken van de zwellingen die er rood en rauw uitzagen. Hij zei dat hij al sinds 12 uur 's middags op zoek was naar een kamer, maar dat hij daar niet in geslaagd was. Ik denk dat het door mijn gezicht komt, zei hij. Ik weet dat het er verschrikkelijk uitziet. Maar mijn dokter zegt dat het na nog meer behandelingen zou kunnen verbeteren. Hij zei dat hij ook best in de schommelstoel op de veranda wilde slapen. Toen Mary met die kleine oude man stond te praten, besefte ze dat hij een erg groot hart had in dat piepkleine lichaam. Hoewel al haar kamers bezet waren, liet ze hem wachten in de stoel en ging ze op zoek naar een plekje waar hij kon slapen. Toen het bedtijd was, zette Mary's man een logeerbed voor de man op. Toen ze 's morgens ging kijken, waren de lakens netjes opgevouwen en bevond de man zich op de veranda. Hij wilde geen ontbijt, maar vlak voordat hij de bus nam, vroeg hij of hij voor zijn volgende behandeling mocht terugkeren. U zult geen last van me hebben, beloofde hij. Ik kan ook heel goed slapen in de stoel. Mary verzekerde hem dat hij gerust terug mocht komen. In de daaropvolgende jaren van zijn behandelingen logeerde de oude man, die van beroep visser was, bij Mary en hij nam altijd geschenken mee. Groente uit zijn tuin, zeevruchten, soms stuurde hij een pakje met de post. Als Mary die attenties ontving, moest ze vaak denken aan een opmerking die haar buurvrouw had gemaakt toen de geboden oude man die eerste ochtend Mary's huis had verlaten. Heb jij die naar uitziende man gisteren bij je laten logeren? Ik heb hem weggestuurd. Je kunt klanten kwijtraken als je zulke mensen onderdak geeft. Mary wist dat ze misschien wel eens een klant of twee waren kwijtgeraakt, maar ze dacht, oh, Als ze hem maar hadden leren kennen, misschien waren hun ziekten dan makkelijker te dragen geweest. Nadat de man is overleden, bezocht Mary een vriendin die een plantenkas had. Ze keek naar de bloemen van haar vriendin, maar zag een prachtige goudgele chrysant die tot haar verbazing groeide in een gedeukte, roestige oude emmer. Haar vriendin legde uit: ik kwam potten tekort. En omdat ik wist hoe mooi deze zou worden, dacht ik dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben om in deze oude emmer te beginnen. Het is maar voor even, totdat ik hem kan uitplanten in de tuin. Mary glimlachte toen ze zich in de hemel net zo'n tafereel voorstelde. Hier is een hele mooie, had God misschien wel gezegd toen hij bij de ziel van die kleine oude man kwam. Hij vindt het vast niet erg om te beginnen in dit kleine misvormde lichaam. Maar dat was lang geleden. En hoe mooi rechtop moest deze prachtige ziel in Gods tuin wel staan. Uiterlijk kan zo misleidend zijn. Zo'n slechte maatstaf om iemand aan af te meten. De Heiland heeft ons deze aansporing gegeven: oordeelt niet naar het aanzien. Een lid van een vrouwenorganisatie beklaagde zich eens dat een bepaalde vrouw was uitgekozen om de organisatie te vertegenwoordigen. Ze had de vrouw nooit ontmoet, maar ze had een foto van haar gezien en het uiterlijk van de vrouw beviel haar niet. Ze meende dat ze overgewicht had. Ze merkte op: uit de duizenden vrouwen in deze organisatie hadden ze toch zeker een betere vertegenwoordigster kunnen kiezen. Het was waar dat de gekozen vrouw niet zo slank als een fotomodel was. Maar wie haar kende en op de hoogte was van haar kwaliteiten zag in haar veel meer dan in de foto te zien was. De foto toonde wel aan dat ze een vriendelijke glimlach en een blik vol zelfvertrouwen had. Wat echter niet te zien was in de foto, was dat ze een trouwe en meedogende vriendin was. Een intelligente vrouw die de Heer lief had en zijn kinderen lief had en diende. En wat ook niet te zien was, was dat ze vrijwilligerswerk deed en een attente, zorgzame buur was. Kortom, de foto liet niet zien wie ze werkelijk was. Ik vraag u, als houdingen, daden en geestelijke neigingen te zien waren in lichaamskenmerken, zou het gezicht van de vrouw die zich beklaagde dan net zo lieftallig zijn geweest als dat van de vrouw die ze bekritiseerde? Mijn geliefde zusters, ieder van u is uniek. U verschilt in veel opzichten van elkaar. Onder u bevinden zich zusters die getrouwd zijn. Sommigen onder u blijven thuis bij de kinderen, terwijl anderen buitenshuis werken. Van sommigen zijn de kinderen al het huis uit. En sommigen zijn getrouwd, maar hebben geen kinderen. Sommigen zijn gescheiden, anderen zijn weduwe. Velen van u staan alleen. Sommigen hebben een universitaire graad, sommigen niet. Sommigen kunnen zich de nieuwste mode veroorloven. Anderen zijn dan blij als ze één geschikte kledingcombinatie voor de zondag hebben. Dergelijke verschillen zijn bijna eindeloos. Laten we ons door die verschillen verleiden om elkaar te veroordelen. Moeder Teresa, een katholieke non die het grootste deel van haar leven onder de armen in India werkzaam was, heeft deze diepzinnige waarheid uitgesproken. Als je anderen oordeelt, heb je geen tijd om ze lief te hebben. De Heiland heeft ons deze aansporing gegeven: dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Ik vraag u, kunnen wij elkaar lief hebben zoals de Heiland heeft geboden, als we elkaar veroordelen? En met moeder Teresa antwoord ik: nee, dat kunnen we niet. De apostel Jacobus heeft ons geleerd: indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Ik heb de lijfspreuk van de zustershulpvereniging altijd bijzonder gevonden: de liefde vergaat nimmer meer. Wat is liefde of naastenliefde? De profeet Mormon leert ons dat naastenliefde de reine liefde van Christus is. In zijn afscheidsboodschap aan de Lamanieten verklaarde Moroni: tenzij gij naastenliefde hebt, kunt gij geenszins behouden worden in het Koninkrijk Gods. Ik beschouw naastenliefde, ofwel de reine liefde van Christus, als het tegenovergestelde van kritiek en veroordeling. En dan denk ik bij naastenliefde nog niet eens aan liefdadigheid of lijden verlichten door geld te geven. Dat is uiteraard nodig en gepast. Nee, vanavond denk ik aan de naastenliefde die tot uiting komt als we tolerant zijn tegenover anderen en we flexibel omgaan met hun gedrag. Ik denk aan de naastenliefde die vergeeft, de naastenliefde die geduldig is. Ik denk aan de naastenliefde die ons ertoe brengt om sympathiek te zijn, mededogend en genadig. Niet alleen maar in tijden van ziekte, bezoeking en ellende, maar ook op momenten dat anderen blijk geven van zwakte of dat ze fouten maken. Er bestaat een serieuze behoefte aan de naastenliefde die aandacht schenkt aan mensen die onopgemerkt blijven. Hoop aan hen die ontmoedigd zijn en hulp aan hen die bezocht zijn. Ware naastenliefde is liefde in actie. Overal bestaat behoefte aan naastenliefde. Er bestaat behoefte aan de naastenliefde die weigert te luisteren naar verhalen over de pech van andere mensen of die te herhalen. Tenzij de ongelukkigen hier baat bij zouden hebben. De Amerikaanse onderwijskundige en politicus Horace Mann heeft ooit gezegd: medelijden hebben met ellende is slechts menselijk. Ellende verlichten is goddelijk. Naastenliefde betekent geduld hebben met iemand die ons heeft teleurgesteld, of de neiging weerstaan om snel beledigd te raken. Het betekent zwakheden en tekortkomingen aanvaarden. Het betekent mensen aanvaarden zoals ze werkelijk zijn. Het betekent het fysieke uiterlijk over het hoofd zien en zich concentreren op eigenschappen die door de tand destijds niet verbleken. Het betekent de neiging weerstaan om andere mensen in vakjes te stoppen. Naastenliefde, die reine liefde van Christus, komt tot uiting als een groep jonge vrouwen uit een alleenstaande wijk honderden kilometers aflegt om de uitvaarddienst van de moeder van een van hun ZFV-zusters bij te wonen. Naastenliefde komt het uiting als toegewijde huisbezoeksters maand in maand uit, jaar in jaar uit, terugkomen bij dezelfde iets wat ongeïnteresseerde, iets wat kritische zuster. Ze komt tot uiting als men aan een oude weduwe denkt en haar naar wijkbijeenkomsten en ZFV-activiteiten brengt. Zij wordt gevoeld als de zuster die alleen zit in de ZFV, de uitnodiging krijgt: kom bij ons zitten. Op 100 kleine manieren draagt u allemaal de mantel van naastenliefde. Het leven is voor geen van ons volmaakt. Mogen wij elkaar niet veroordelen en bekritiseren, maar mogen wij de reine liefde van Christus hebben voor onze medereizigers op deze levensreis. Mogen wij inzien dat ieder haar best doet om de moeilijkheden aan te pakken die op haar weg komen. En mogen wij er naar streven zelf ons best te doen om te helpen. Naastenliefde is wel eens omschreven als de grootste, edelste, sterkste soort liefde. De reine liefde van Christus. En wie ook ten laatste dagen in het bezit ervan wordt bevonden, met haar zal het wel zijn. De liefde vergaat nimmer meer. Mogen dit bestendige motto van de Zustershulpvereniging, deze tijdloze waarheid, uw leidraad zijn in al wat u doet. Mogen het uw ziel doordringen en mogen het tot uiting komen in al uw gedachten en daden. Ik spreek mijn liefde voor u uit, zusters, en bid dat u de zegeningen des hemels mag ontvangen voor altijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.